Welkom bij deze podcast uit de serie Innovatie uit het Randland. Mijn naam is Justine Marseille en deze podcast wordt u aangeboden door kenniscentrum Creating 010, Hogeschool Rotterdam. En is ook onderdeel van het landelijke project Future Proof Retail. Wat is er aan de hand? Terwijl retailreuzen het moeilijk hebben, zien we, vaak buiten de steden of diep in de wijk, kleine wonderen gebeuren. In deze serie gaan we in gesprek met innovatieve retailers die het anders doen dan de norm. Laat je inspireren. In deze aflevering zitten we aan tafel met Geert van der Veer, oprichter van de Herenboeren.
Mijn opa kwam zelf uit de agrarische sector, dus ik heb daar altijd in geleefd en gewerkt. Ik was al een tijd alleen van plan om naar mijn VWO biologie te gaan studeren. Of in Leiden of in Wageningen. Of alleen in mijn oriëntatie, wat ga ik doen? Hè? In klas 5 en 6 van het VWO kwam ik erachter. Maar ik moet niet naar de universiteit, daar gaat het niet worden. Dus toen ben ik naar Has de Mos gegaan. Ik heb daar landbouw gestudeerd. Even, details zijn niet zo heel erg spannend op dit moment, denk ik. Maar toen ik mijn diploma kreeg, toen zei de directeur tegen mij, dit is volle zaal, iedereen neemt zijn beurt naar voren, nou komt de opinieleider van de groep. Toen ben ik in 1998 begonnen bij de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, zeg maar de georganiseerde landbouw. Daar heb ik gewerkt tot 2003. En daar deden wij onderzoek met een man of 5, dat noemden we raamplannen. Dat deden we per afdeling, leden waren georganiseerd in afdelingen. Geografische plekken waar mensen bij elkaar kwamen. En dan per afdeling gingen we kijken hoe de continuïteit van die bedrijven in elkaar stak. En als je dat deed, dan keek je zowel naar de bedrijfseconomische kant van de zaak. Van is het haalbaar? Je keek naar, kun je anticiperen op wet en regelgeving die eraan komt? Kun je, dan klopt jouw vergunning op dit moment nog? Et cetera, et cetera. Hoe zit dat? En mijn conclusie daar was vooral, oeps, hier is gewoon 60-70% technisch failliet. Hier moeten we wat aan doen. En toen ben ik daar al begonnen, maar uiteindelijk in 2003 als zelfstandige begonnen aan het bouwen van korte ketens. Hoe kun je de relatie tussen de eindgebruiker en de producent zo kort mogelijk maken, zodat je elkaar weer begrijpt, elkaar kunt horen, met elkaar over kwaliteit en andere uitgangspunten kunt praten, maar ook met elkaar kunt praten over wat we tegenwoordig als je andere waarden gaat bekijken. Hè? Dus het gaat niet alleen over product, maar hoe komt het tot stand en op welke normen en esthetiek is dat dan gebeurd. Nou, dat gesprek wilde ik heel graag tot stand brengen. En daar ben ik in 2003 tot 2012 zo'n beetje mee bezig geweest om dat vanuit de producent te doen. Dus vanuit de boer. Hè? En je gaat dan toch korte ketens willen bouwen, kom je ook bij de consument terecht. En toen constateerde ik eigenlijk iets wat ik al langer wist, dat de afstand van mensen tot hun eten gewoon gigantisch is. Michiel Korthals heeft daar als filosoof een boek over geschreven, dat heet Goed Eten. En daarin beschrijft hij het begrip voedselvaardigheid. Ik ben het met hem eens dat op dit moment voor de gemiddelde Nederlander de voedselvaardigheid bestaat uit 350 watt 18 minuten ping. Vanuit de producent, maar eens een keer echt vanuit de mensen vertrekken. En dan hoor je mij het woord consument omzeilen. Mensen. En mensen willen eten. En hoe kunnen mensen op een andere manier aan eten komen dan vandaag de dag? Op zo'n manier dat al die uitdagingen uit People Profit Planet die ik net noemde, getackled zouden kunnen worden. Dat was die vraag stelde ik mezelf hardop. Als elke Nederlander nou zijn eigen eten zou produceren, is natuurlijk een rare gedachte. Want jullie beroep moet er ook zijn en andere beroepen ook. Maar wat zou dat dan betekenen? En als dat niet haalbaar is, met hoeveel Nederlanders kun je dan samen één boerderij starten die jou en jouw eigen eten voorziet. En hoe kun je dat dan doen op zo'n manier dat je goed bent voor natuur en landschap, goed bent voor de mensen, goed bent voor de boer, goed bent voor... Dus ik moet beginnen met hoeveel mensen heb ik nodig om dat te kunnen doen. En wat eten die mensen dan? Nou, dan ga je kijken gewoon in het CBS en op andere plekken wat consumptiepatroon is. Dan haal je de sinaasappels en de rijst haal je er vanaf, want die komen ergens anders vandaan. Blijft Nederlands product over. Kan ik een boerderij ontwikkelen die dit product voor die mensen kan produceren? Hoeveel mensen heb ik nodig? Hoe groot is die boerderij? En wat moeten ze betalen? Nou, die rekenexercitie die had ik op een achterkant sigarendoos klaar. Toen dacht ik, shit, het kan wel. maar die is uiteindelijk door anderen die aangehaakt zijn verfijnd en uitgewerkt. En dat werd de Herenboerderij. 200 huishoudens stoppen eenmalig 2000 euro als entreefee in het bedrijf. Samen 4 ton. Met die 4 ton worden alle investeringen gedaan die nodig zijn om het bedrijf te kunnen starten. Dan heb je niet de grond gekocht, maar dan huur je de grond. Hè. Dus dat is wel van belang om op te merken. En vervolgens delen deze huishoudens de jaarlijkse kosten. Dus er zit geen margemodel meer in, hè, want ik moet winst maken. Nee, we maken met elkaar een kostencalculatie. Nou, we zijn in staat gebleken om een boerderij te ontwerpen die fruit, groente, vlees, kippen, varkens, runs, eieren, aardappels, uien, nou ja, tomaten, alles. Het hele rattenplan wordt daar geproduceerd. En als je kijkt welke waarde dat in de supermarkt vertegenwoordigt, dan ben je voor je tientje goedkoper uit op een biologisch duurzame manier geproduceerd dan in de supermarkt. Dus biologisch is goedkoper.
Dat
hebben mensen nog niet door. Nee, precies. Want iedereen roept biologisch is duurder. Nou, ja. Wij zijn niet goedkoper dan de plofkip, want dat kunnen wij natuurlijk ook niet. Maar we zijn wel goedkoper dan een biologisch product in de supermarkt.
Je hebt geen klanten, maar je hebt leden of betrokkenen.
Ja, leden. Ja.
Leden. Ja. Je businessmodel is volgens mij dat je koopt je in.
Ja.
Dat heb je al even verteld. Ja. Dat is best een hoge drempel, of niet?
Kun je zo over nadenken. Ik weet niet of je een koophuis hebt.
Ja, ik heb een koophuis.
Dat kost een paar ton.
Ja.
Hoge drempel, hè?
Ja.
Ja, waarom doet u dat wel?
Ja.
Naast wonen hoort voedsel volgens mij ook gewoon tot je investering, tot een primaire voorwaarde.
Maar ik ben ook wel benieuwd naar of het wat doet voor de relatie.
Tuurlijk. We hebben even, dit was een direct antwoord, zeg maar het doordachte antwoord gaat over het inbouwen van een drempel. We hebben natuurlijk ook gekeken naar allerlei andere concepten waarin op dit moment HelloFresh-achtige boxen bij mensen binnenkomen. Nou weet ik niet of dat vandaag de dag nog zo is, maar toen wij er in die tijd, toen we hiermee bezig waren naar keken, was toen geloof ik de klantbetrokkenheid 9 maanden max. He, dan houden mensen er weer mee op. En daar hebben we natuurlijk ook naar gekeken, van wat betekent het dan? Hoe komt dit? Ja, weet je, juist omdat het de consumentenbenadering is, ik kies om. Maar als ik nou eens echt serieus moet nadenken, of als ik in een bedrijf investeer, dan moet ik die drempel niet te laag maken. Dus ik moet wel degelijk ergens over na moeten denken. En nou komen er gewoon hele jonge gezinnen naar ons toe die zeggen, ik kom mijn vakantiegeld hierin leggen, jongens. Dan komt bij mij altijd een beetje de vergelijking met het navigatiesysteem. Dat was toen we het ontwikkelden iets voor de militairen, was rete duur, was zeker niet voor consumenten geschikt. De volgende fase was dat er een tonton met een zuignap op de voorruit van de auto geplakt kon worden, was betaalbaar, kon de consument mee aan de slag. Nu, als ik een telefoon koop, heb ik hem.
Ja.
Nou, ergens in dat proces verkeert de herenboerderij op dit moment. En zijn we aan het, nou, als ik achteraan kijk, op dit moment met 26 initiatieven in Nederland, waarin huishoudens zelf initiatief nemen, die wij kunnen ondersteunen vanuit de stichting. Dus we hebben de lokale boerderijen zijn allemaal coöperaties. Mm-hmm. De democratie vinden we heel erg belangrijk.
Dus dat idee van het gemengd bedrijf, dat is eigenlijk ook wel een uniek punt.
Nou ja, ik zou het niet uniek willen noemen, want zo is het voor de oorlog vlak erna altijd geweest. Ja. ik denk dat wij een bedrijf ontwikkeld hebben in een andere organisatievorm, maar wat in zijn uiting lijkt op het bedrijf van 1950. En als we daarna teruggaan, dan moeten we met die basis opnieuw de toekomst in. En dan bedoel ik ook mee, dan moeten we wel naar techniek gaan kijken. We hebben een samenwerking met de TU in Eindhoven, waar gewoon studenten ons nieuwe robots aan het maken zijn die heel lichtvoetig over de grond kunnen, zodat niet zoals een zware trekker die grond verdicht, maar gewoon robots ingezet worden voor planten, oogsten, et cetera, waarin drones gaan kijken, die veel meer kunnen zien dan wij kunnen zien, wanneer er plagen of andere dingen ontstaan zijn. Dus we zijn vanuit dat 1950, toen wisten we het nog, een nieuwe basis, die basis opnieuw aan het pakken om naar de nieuwe ontwikkeling te kijken. Wat een van de ontwerpprincipes is heel bewust dat wij niet met consumenten werken. Want consumenten en consumentengedrag is heel wat anders dan betrokken zijn bij een product en een productiemethode en hoe het gaat. Consumenten zijn voor mij mensen die aan het einde van een keten kiezen wat eruit komt en vervolgens een product kiezen wat ze dan willen hebben. Dat de supermarkt roept, ja maar consumenten willen het, is onzin. Want de supermarkt biedt het aan en dat is wat de consument kiest. Dus volgens mij is het consumentengedrag en het consumeren iets wat bij het traditioneel inrichten van bedrijven vanuit kapitalisme hoort, zal ik maar zeggen. En dan snap ik ook wel dat het communisme ook niet gelukt is, daar ben ik ook geen voorstander van. Maar als we dan beide nu een beetje zien falen, het ene helft weet wel van, het andere is volgens mij een beetje op zijn retour, dan zit de waarheid ergens in het midden. En dan gaat het volgens mij weer om verbindingen tussen mensen onderling. Dat is volgens mij de kern van alles. Dus gewoon weer echte verbindingen met elkaar. En met elkaar ook het gesprek voeren over waar we mee bezig zijn en waar verantwoordelijkheden eigenlijk liggen. Samenleving en omgeving. Zonder dat we dat hele zware verhaal in de boodschap hangen, want dan dat is het niet. Dus het gaat om het ontwikkelen van concepten. En dat zit volgens mij dwars door heel de maatschappij heen. Die gewoon leuk zijn om mee te doen. Maar waarin een andere moris ten grondslag ligt. Die volgens mij niet gepredikt hoeft te worden. Maar die er gewoon onder ligt. Dat heeft te maken met bewustzijn. Bewustwording. Dat heeft te maken met de verantwoordelijkheid. En voor mij heeft het alles te maken met de zevende generatie. Wat ik nu doe. Daar moet ik eigenlijk zo lang over nadenken dat ik kan beredeneren wat het effect is voor de zevende generatie. En kort erbij huis, ik heb 3 kinderen. Ik wil gewoon mijn kinderen kunnen uitleggen waar ik mee bezig ben. Yep. En waarom ik de dingen doe zoals ik ze doe. En ik heb ook wat andere dingen gedaan waar we het nou nog niet over hebben gehad. Maar daar heb ik echt in het bedrijfsleven gefunctioneerd. En daar heb ik gewoon gezien dat directeuren, waaronder ik zelf, beslissingen nemen overdag. Omdat het op basis van de economie een rendement geeft. En als mij daar op dat moment gevraagd was, had je dat ook besloten als je tegen je eigen kind had moeten doen, dan had ik de beslissing niet genomen. Dat is heel raar. Hè? Ja. Dus, maar ik zie dat wel gebeuren.
We denken nu, boodschappen doen we bij de supermarkt. Dat is een beetje de norm geworden, of bij de winkel. En die hebben het nu moeilijk, en die retailers, et cetera, et cetera. En het kleine winkeltje gaat weg. En je ziet een stroom naar buiten gaan, en die gaat zelf halen of die gaat naar de boer toe.
Oh nee, kijk, voor mij ligt daar geen toekomst. Hè? Even dat doet een select gezelschap. Voor mij zijn normale marketingwetten gewoon van toepassing. En volgens mij is bovenaan elk lijstje gemak. Ja. Nou, als dat zo is, dan moeten we als dat tot verhouden. Dan moeten we daar iets op verzinnen. Hè? Dus wat je nu ziet is dat. Laat ik het zo zeggen. We hebben het wel vaker zo uitgedrukt. We hebben de VPRO op dit moment te pakken. Hè? Maar die RTL4-kijker, die SBS6-kijker, die wil gewoon wel dat gemak. Nou, maar ik wil dat die SBS6-kijker ook met ons mee gaat doen. Dus wij zullen ons daartoe moeten verhouden. En dan gaan we erover nadenken hoe dat we dat doen met allerlei systemen die we daarvoor hebben. Logistiek moet op orde zijn, we moeten zorgen, verpakking moet kloppen. Nou, daar moeten wij ook rekening mee houden. Dat is het probleem. Ga niet nadenken over logistiek. Ga nadenken over hoe blijft de verbinding bestaan als we die logistiek gaan inzetten. Iedereen roept, hè, merk ik. Ik had maandag al een inleiding in Rotterdam. En er zat ook iemand die vanuit de logistiek kwam. Die zeggen allemaal, de grootste uitdaging die jij hebt is logistiek. Ja, volgens mij niet. Ik bedoel, als ik kijk in de community. Letterlijk, onze pa is met pensioen. Die zegt, zou het wel leuk vinden als ik het thuis mag brengen, hoor. Doe mij maar een kleine vergoeding. Hoezo is logistiek een probleem? Dat zie ik echt niet. En als ik een elektrisch karretje achter een tuk-tuk hang, dan kan ik de hele stad rond. Ik bedoel, hoeveel taxis rijden er leeg terug? Daar zie ik echt niet het probleem.
Nee, dus het is niet de logistiek, het is de verbinding.
Ja, hoe houd je, als de afstand groter wordt fysiek, want dat is met wat logistiek doet, dus wel anticiperen op gemak, hoe houd je dan toch die verbinding onderling en met de grond? Dus focus ligt gewoon echt op eerst de cool business maken met het beroep die het wil. En vervolgens vind ik wel dat wij, ik maak hem ook wel persoonlijk, ik heb een verantwoordelijkheid om door te denken over dit soort dingen. En ik snap heel goed dat gemak nummer 1 is.
Ja. En bijvoorbeeld bij jullie is de locatie, de vaste locatie, heel belangrijk. Ja. Wij kijken natuurlijk ook naar digitale ontwikkelingen. Denk je dat die locatie echt heel belangrijk is?
Ik weet niet of het aan de locatie ligt. Ik denk dat samenkomst heel erg van belang is. Ja. En dan mag je over nadenken hoe. Dat kan op verschillende manieren. Maar ik denk dat samenkomst echt belangrijk is. En volgens mij gaat daar ook weer die verbinding komen. Locatie doet daar iets. Hè? Als wij landen met een initiatief tussen de reguliere weilanden, wat er niet fijn uitziet, bij wijze van spreken, omdat er geen bomen staan of wat dan ook. Weet je, dan gaan wij daar geen community bouwen. Als iedereen, als we daar naartoe moeten, dan vind ik niks. Het heeft ook met het gevoel van de plek te maken. Dus samenkomst op de juiste plek, ik denk van belang. Of dat altijd een vaste plek moet zijn, weet ik niet.
De directe omgeving en daar dan misschien niet het hele concept met bomen en koeien en alles?
Wij hebben 3 uitgangspunten. Dat is economisch gedragen. Dat betekent dat de economie de waarde draagt en niet andersom. Hè? Dus dat niet economie een doel is, maar dat de waarde draagt. We hebben sociaal verbonden. Nou, die 2 kan ik daar op die aquaponic zetten. En in de stad, in die leegstaande winkelpand. De derde is natuurgedreven. Dus we luisteren ook naar de natuur op de manier waarop we dingen doen. Omdat we denken dat daar ook iets uit te halen valt. Ik denk dat als we alleen in een betonnen omgeving leven, dat we uiteindelijk niet heel gelukkig worden. Maar dat is een aanname die wel wordt gestaafd of weer wordt onderbouwd, zeg maar, met onderzoeken waar blijkt dat mensen uit het ziekenhuis eerder herstellen als in een groene omgeving liggen dan wanneer ze in het ziekenhuis blijven liggen. Nou, weet je, dus wij geloven wel in die kracht van die natuur. En als we binnen die drie eenheid blijven, dan gaan er heel veel meer concepten ontstaan dan in herenboerderijen. Die wij dus waarschijnlijk ook niet meer kunnen. Maar voor ons is dat kompas.
Ja. Maar dat kan best, her en der in de stad zijn.
Ja, zeker. Ja. Zeker weten. Kijk, in de stad, daar waar bomen langs de weg staan, kun je afvragen waarom ze niet eetbaar zijn.
Als je zou kijken naar wat zijn nou de obstakels geweest die je bent tegengekomen om deze toch nogal andere manier van werken.
Het is altijd een lastige vraag, want je gaat heel snel heel praktisch worden. Hè? Ik bedoel, we merken dat we nu wat groter worden bijna NIMBY zijn. Super mooi, maar niet bij mij in de hoek. Door het Louis Bolk Instituut worden uitspraken gedaan als, nou ja, als iedereen ereboer zou zijn. Hè, we zouden alleen maar op die manier boeren, hebben we geen stikstofprobleem. Maar ondertussen mogen wij ons niet vestigen, want dan zijn we ook een klein beetje... Nou, weet je, dus, je ziet dat die relatie met het bestaande en alles wat daarvoor georganiseerd is, wel lastig is. Even, als je het over de pijn hebt, dan zit hij op dit moment wel daar. Dat weten we ons wel. Maar wat willen we dan wel? En dat zou je dan krijg je een andere benadering van dit soort initiatieven.
Er is ook veel meer ruimte voor die andere manieren van handelen.
Nou ja, ik zou daar zwaar voorstander van zijn. Ik bedoel, we zijn op dit moment alles aan het controleren en aan het reguleren. De overheid is de ondernemer in Nederland. Want die bepaalt wat er wel en wat er niet kan. Dus de ondernemer zelf, die kan alleen maar uitvoeren wat de overheid bedacht heeft. En zeker in de landbouw is dat zo, hè. Ik bedoel, dat wordt bepaald dat runderen gele oormerken in moeten hebben, want ze moeten herkenbaar zijn. Track and trace. Uh-huh. Ja, maar als ik een haar trek, heb ik DNA. Is dat niet voldoende? Nee, de overheid heeft er tot op maatregelniveau voorgeschreven wat ik moet doen. Ik vertelde net al, ik zie de herenboeren als een terug naar een fundament waarop we nog wisten wat we deden. Maar stilstand is ook voor de herenboerderij achteruitgang. Dus je gaat gewoon echt naar voren kijken. En je kunt in deze tijd met alle technische ondersteuning... Ja, dan lig je onder een steen als je daar niet denkt van, dan wil ik naar gaan kijken. Ja. Ik bedoel, ik kan op dit moment een bedrijf waar ik vroeger, weet ik hoeveel mensen in een kantoorpand moest stoppen, kan ik met een laptop en een mobiele telefoon runnen. Ik bedoel, dan heb ik nog maar een heel klein voorbeeld van wat we kunnen. Ik bedoel, dan moet je toch dit soort dingen, als het drones zijn die meer kunnen zien dan wij, ja, dan moet je die toch heel snel inzetten. Ja. En als je met robots je arbeidsfilm naar beneden kunt krijgen, zodat je tijd hebt om die innovatie verder door te ontwikkelen of op andere plekken te... Doen ligt onder een steen als je nou niet met techniek kan gaan. Wat wij wel moeten doen is heel erg oppassen dat de techniek, die verbinding die we ook zoeken, dus die vind ik tussen consumenten en hun grond en hun eten, niet gaat vervangen. Want dat is dan het volgende. Kijk, die technologie heeft ons ook gebracht dat we andere beroepen konden gaan doen omdat of dat daar een hele transitie in heeft plaatsgevonden. Vroeger waren we allemaal boer.
Wat zijn je skills om...
Creativiteit is er één, netwerk bouwen en onderhouden, weten wie waarvoor moet bellen, en, dat is volgens mij een hele belangrijke. Voor mij is heel erg van belang of je nou koning bent of minister of wat dan ook, ik ga met je praten, want jij moet ook poepen. Ik heb daar lak aan de hiërarchische verhouding. Ik heb wel gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, maar allemaal zijn we mensen. Dat denk ik ook. En, daarmee zeg ik ook dat het handig is om geen comfortzone te hebben, hoeven ze ook niet uit te stappen. Dus dat merk ik bij mezelf ook. Iedereen aanspreken omdat ik iemand nodig heb. En denk ik ook de vaardigheid om skip de middleman toe te passen, zonder dat middleman er last van heeft. En dat is een spelletje waar je even moet spelen. Maar je moet het met de bestuurders doen en met de verantwoordelijke, of nou directeuren zijn van BV's of dat het politiek bestuurders zijn. Beslissers. Kunnen schakelen met beslissers is volgens mij ook heel erg van belang. Er zijn geen fouten. Er zijn dingen waar ik van kunt leren. Volgens mij moet je dat ook zo kunnen zien. Dus voor mij verandert er hooguit de context, maar is er voor de rest niks veranderd. Oké, er is iets. Ja, oké, de context is anders. Oké, gaan we daar verder. flexibiliteit. Vol voor willen gaan. Doorzetten. Ja, en ik denk dat je inderdaad... En ik denk wat ook wel meespeelt, als je ambitie noemt, groot denken, klein schakelen. Dat moet je ook absoluut doen. Anders dan blijft het klein. En dan komt hij niet. Dat is omarm de complexiteit.
Ja.
We maken alles veel te simpel, waardoor het allemaal... Dus omarm die complexiteit. Dat is ook een enorme... koester uniciteit.
Zijn er vragen die jij mee zou willen geven aan die groep studenten die hier nog aan gaat werken? Zijn er?
Ja, eigenlijk wel. Ik denk namelijk dat er, wat ik merk, ik ben inmiddels ook 43, daar dacht ik, oh, dat valt allemaal nog wel mee. Maar ik gebruik mijn telefoon heel anders dan mijn kinderen. Dus er zijn, ik word denk ik heel snel oud in deze technologische omgeving. Dus ik denk dat, wat vinden zij? Ik denk dat we daar, nou, wij zitten nou in de generatie waar het stuur zit, zal ik dan maar even zeggen. Ik denk dat wij veel meer moeten luisteren naar wat zij vinden. Dus ik vraag hen niks anders dan wat kun je me bieden en hoe kunnen we aanhaken en doen we de juiste dingen en is dit morgen weer nog interessant en wanneer blijft het wel interessant? En hoe denk je zelf over de wereld van morgen? Ik heb het idee dat deze generatie veel verder is in dat denken dan wij zelf. Wij moeten ergens vandaan komen, wat bijna altijd toegeven is aan iets wat we al gecreëerd hebben in ons eigen consumptiegedrag. Dus wij moeten gaan toegeven, maar zij kunnen opnieuw beginnen. Maar hoe ziet er dat dan uit?
Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. De podcast had er niet kunnen zijn zonder de experts die ons hebben geholpen in het proces van ontdekken. Paulien Schouwenburg, Alexander Git, Guus Broos, Koen Martijn Hofland, Wouter Spijkerman en Esther Vlaswinkel. Ontzettend bedankt voor jullie input. De podcast werd geproduceerd door Kenniscentrum Creating 010, Hogeschool Rotterdam. En valt onder het landelijke project Futureproof Retail. Check de website futureproofretail.nl voor meer informatie.